is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8. Is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Weerhallend in het dal. Mensen verdeeld in verschillende stammen speelden een spel met stokjes. Met slag en stoot sloeg de een de ander weg en toen was er Patulele. Het programma over kunst, cultuur, een vleugje wetenschap en een tintje politiek, waarbij Molukkers centraal staan.
Goedenavond, slammat mallem allemaal. Na alle intochten is de Goed Heiligman weer in het land. En het is nu tijd voor Patulele. En vanavond staan wij stil bij de wereldwijde ontbossing en de gevolgen voor de lokale bevolking daarvan. En Selina Isaac en Rolf Schippers praten ons daarover bij. Onder andere naar aanleiding van de demonstratie op de Dam gisteren in Amsterdam.
En Jessica Antonio vertelt over de verhalenwedstrijd van Indisch Zwijgen naar Indisch Schrijven, georganiseerd door Stichting Nusantara Zorg. Maar we beginnen met muziek.
When I'm standing next to a mountain, shut it down with the edge of my head.
Ja, dat was Ladysmith Black Mambazo met People Get Ready.
Het regenwoud wordt verwoest. Niet alleen op Kalimantan en Papua, maar nu ook op de Molukken. Nederlandse banken helpen daaraan mee. ABN AMRO, ING en de Rabobank steken ons geld in bedrijven die oerwoud omhakken om palmolieplantages aan te leggen. Mensen die in het bos wonen en werken worden verjaagd. Dieren dreigen uit te sterven. Gisteren was ook op de Dam in Amsterdam een belactie georganiseerd door Milieudefensie. Hè, en in samenwerking met Enseline Isaak. En daar konden mensen dus bellen naar de banken, die drie banken. Klopt. Om hun ongenoegen te uiten over de gang van zaken omtrent de palmolie-industrie.
Ja.
En als het goed is, hebben we ook aan de lijn Rolf Schippen van Milieudefensie. Klopt dat, Rolf?
Ja,
ja, prima. En Enseline Isaak, zoals gezegd, in de studio. Gisteren die belactie, hoe vond je het gaan, Enseline?
Ja, hartstikke goed. Je ziet gewoon de synergie als je elkaar ook als individuen, als je daar naartoe komt. Vooral, ik ben op de Dam geweest, maar er waren dus vanuit ook de Milieudefensie en de Molukse gemeenschap ongeveer 200 bellocaties door geheel Nederland. Ja, en dan, dan voel je echt een eenheid. Want als individu, kan je niet zo vaak iets tegen dit wereldwijde probleem doen. Maar samen, ja,
Ja, Rolf, ik heb begrepen dat er 3500 bellers waren. Ben jij tevreden met het resultaat?
Ja, zeker. Het is inderdaad een manier geweest om mensen te helpen om echt iets aan die banken duidelijk te maken. Hè? Want je kan natuurlijk in je eentje eens een keer een belletje plegen of een mailtje sturen. Maar goed, dan weten we allemaal ook wel dat dat door de servicemedewerker wordt afgehandeld en dat is het dan. Ja. Maar als je echt 2 uur lang een stortvloed aan klachten over je heen krijgt, dan mag je hopen dat die banken daar inderdaad toch wel van achter hun oren gaan krabben.
Ja. Nu is die belactie er. Maar ja. Er is ook een kaartenactie, heb ik begrepen, Rolf. Het was ook mogelijk om vanuit de site van Milieudefensie om een kaart te sturen. En dat waren dus inmiddels geloof ik al 78.000 mensen. Dus dat is eigenlijk nog meer. Komt er nou een soort van follow-up op deze actie? Want het is natuurlijk niet klaar.
Zeker niet. Nee. Het is pas klaar op het moment dat de Nederlandse banken stoppen met het financieren van die bedrijven die nog steeds het regenwoud kappen in Indonesië onder andere. En ook op de Molukken. Dus kijk, we zijn ook al een tijdje bezig, hè? Al in 2001, klein stukje geschiedenis.
Ja.
In 2001 zijn we als Milieudefensie al begonnen met het in kaart brengen van de problemen in het regenwoud. En gekeken van wat zijn nou de grootste bedreigingen. En daar zagen we dat, in ieder geval in Indonesië en Maleisië, dat palmolie eigenlijk de grootste bedreiging is. De enorme aanleg van die plantages. En we hebben hele goede contacten in Indonesië. We werken daar samen ook met organisaties. Dus veel contacten met gemeenschappen daar ook. En daar bleek gewoon dat hoeveel die gemeenschappen eigenlijk onder de voet worden gelopen door die palmoliebedrijven. Het zijn grote internationale bedrijven. En die komen daar met een mooi verhaal. Of ze komen gewoon simpelweg met de politie of het leger om de boel aan de kant te schuiven. Dus gemeenschappen moeten wijken, het bos verdwijnt. En in 2001 zijn we dus al begonnen dat in kaart te brengen en hebben het aangekaart bij de Nederlandse banken, bij de ING, de ABN AMRO en de Rabobank. Want die drie banken die steken nog steeds miljarden euro's in die sector. Het verhaal van de banken is steeds geweest van ja, we moeten daar geld in blijven steken. Want dan kunnen we ook bij die bedrijven, met die bedrijven in gesprek blijven en zorgen dat ze het beter gaan doen. Nou, we hebben daar heel lang de discussies gehad over of dat nou werkt of niet. Wij zeggen eigenlijk van ja, dat kan wel, dat is goed, hè, dat je druk op die bedrijven zet om het beter te doen. Maar we hebben ook steeds gezegd van ja, weet je, als dat nou niet werkt, als ze nou niet luisteren, die palmoliebedrijven, en ze blijven maar doorgaan met regenwoud kappen en mensen lastigvallen, ja, dan moet je op een gegeven moment wel een keer de deur dichtgooien.
Ja, precies.
Dat is steeds niet gebeurd. Ja. En daarom zeggen we eigenlijk nu als Milieudefensie, na 17 jaar praten, van trek je geld nou terug uit echt die foute bedrijven.
Ja. Want Kalimantan en Papua is eigenlijk min of meer bekend. Want dat is natuurlijk wat op het journaal komt.
Ja.
Maar de Molukken is een ander verhaal. En hoe ben jij daarin betrokken, Angelina?
Nou ja, ik schrok nogal dat eigenlijk is het kenbaar gemaakt door de Molukken zelf op Maluku. Zij kwamen in actie door te protesteren en te demonstreren. Maar ook hun schreeuw om hulp van ja, help ons. En dat gaat het met name om de gemeenschap Adat Negri Huaulu. Als ik het zo goed uitspreek.
Maar dat is op Seram?
Ja, dat is op het eiland Seram.
Ja.
En dan is het in de regio van de Tiga Batang Ayer. Dus de Tala, de rivieren, de drie rivierstromen Tala, Eti, Sapale. Ja, en dat is eigenlijk ons tropisch regenwoud. En daar, ja, de gemeenschap daar, die wordt verdreven. En ja, illegale houtkappingen vinden daar plaats. Zodat er palmolieplantages daar kunnen worden bewerkstelligd. Ja. En dat allemaal over de ruggen van ons volk. En ja, toen ik die demonstratie zag, ja, dat brak mijn hart. Want ja, het doet me gewoon pijn. En ja, het is natuurlijk, palmolie is een wereldwijde probleem. En wij zijn ook hier in Nederland, dus het lijkt het een ver van mijn bed show. Maar als je het al in elke, ja, als je het al in de supermarkt, in elke, bijna in elke ingrediënten of producten zit het ingrediënt. Maar ja, door hun zo te zien protesteren. Ja, als we nu niet ons bewegen om dit te stoppen. Dan hebben we geen land meer. Ja, want palmolie is niet duurzaam, is niet sustainable, zeg maar. Want na 25 jaar is het grond dood. En herplanten vindt ook niet plaats. Omdat ja, tropisch regenwoud is al gecreëerd door onze. Het is al miljoenen jaren door God heeft onze eiland zo rijk gemaakt dat iedereen er maar landje pikken wil gaan plegen op de Molukken. En ja, wij bezorgde Molukkers, want we doen het echt als individuen. En we sluiten ons aan bij dit soort acties, omdat we samen gewoon echt gewoon wel een standpunt kunnen maken. En ja, waar niet te beginnen dan bij de geldschieters. En dat zijn de banken, Rabobank, ja. ABN AMRO en ING Bank. En ja, als ja, op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid aanspreken. Wees, we zeggen niet zo van, ja, je moet stoppen met investeren. Maar je moet stoppen in investeren met palmolie. Ja. Met name als het over de rug gaat van lokale bevolking. En ik denk niet dat een ieder, als ze de verhalen en de foto's en de filmpjes ziet van ons volk op het eiland Seram of op het eiland Buru, waar goudwinning ook plaatsvindt en ook illegale houtkappingen. Ja, dan en op Aru ook. Dan vindt het gewoon echt. Dat raakt me diep. En ik denk dat het niet in de koude kleren ook gaat zitten van de bankmedewerkers.
Ik had even een technisch vraagje misschien. Wat is het alternatief voor palmolie? Want het zit al in zoveel producten.
Ja, lijnzaadolie.
Oh ja, oké.
Onder andere. Ja, of de palm. Ik dacht de palmolieplantages hier in Nederland in de weide te laten. Een plantage daar in een kas of zo, broeikas. Ja. Ja, maar dat is ook dan weer niet milieubewust. Dus daar is Roelof weer bekend mee. Ja
Rolf, hoe pas jij in het verhaal van Angelina? Hoe hebben jullie elkaar gevonden, zeg maar?
Ja, eigenlijk omdat wij tegen diezelfde problemen aanlopen. Hè? Dus ik ben zelf, moet ik eerlijk zeggen, nooit op de Molukken geweest, maar wel op andere plekken bij bewoners in Indonesië. Onder andere op Sulawesi, Kalimantan en Sumatra. En ook ik heb daar gewoon met mensen thuis gezeten die dit zelf hebben meegemaakt. Die alles zijn kwijtgeraakt. Aan zo'n plantagebedrijf en die hun hele leefomgeving hebben zien verdwijnen. Eigenlijk zo'n hele bos wat is gekapt. Dat komt wel binnen, zeg maar. Dus we hebben allebei zoiets van, hier moet wat veranderen. En ik ben natuurlijk ook vanuit mijn werk dan bezig om te kijken van, goh, vanuit Milieudefensie, van hoe kunnen we nou vanuit Nederland een verschil maken om die misstanden te stoppen. En dan kom je inderdaad uit bij de grote Nederlandse banken die daar die de miljarden van uiteindelijk van ons spaargeld.
Ja, want het is enorm. Want ik heb even op de eerlijke bankwijze gekeken.
Ja.
Het is gigantisch hoeveel geld daar in gestopt wordt en mee verdiend wordt, hè?
Ja, dat zeker. Ja. Maar er is ook een onderzoeksrapport van Milieudefensie uitgebracht. En dat onlangs was het ook bij CASA van de VARA was het ook ter sprake gekomen. En in het Parool stond het ook. Dus ja, men komt er wel, het verhaal komt wel naar boven. En door die bel je bankactie is het echt op het midden op de Dam. En 200 locaties in Nederland. Ja, dat is echt onwijs... goed om dat zo ook zo kenbaar te maken.
Ja, Rolf.
Heel fijn dat die Molukse gemeenschap, als ik dat even
ga je gaan.
Heel erg fijn dat die zo actief heeft meegedaan. Hè? Dus ik snap dat het jullie gemeenschap natuurlijk ook raakt in de Molukken, maar dan moet je ook nog de stap nemen om ook echt in actie te komen. En mede dankzij de inzet van Molukse mensen in allerlei steden in Nederland, ook op de Dam, maar ook op andere plekken in het land, hebben we zoveel klachten bij die banken kunnen neerleggen. En dat helpt echt om die banken op andere gedachten te brengen. Dus we doen natuurlijk meerdere dingen. Hè. We brengen ook rapporten uit, dat noemde je al. We proberen een stuk in de krant te krijgen. Maar vooral ook het geluid laten horen van de klanten van de banken. En dan helemaal als je het zelf hebt meegemaakt. Dat helpt echt wel om de banken te overtuigen.
Ja, precies. We zijn ook echt als Molukkers zijn we ook echt zelfs ooggetuigen van wat Milieudefensie ook weer kenbaar wil maken aan de banken. En gisteren op de Dam hadden ze een speciale, in elk geval de ABN AMRO bank, had dus hun afdeling duurzaamheid beleggen. Hun directeur is speciaal zeg maar naar de Dam gekomen om mensen die die een klacht wilde indienen, om hen te woord te staan. En daar zijn we ook als bezorgde Molukkers en ook, dan moet ik zeggen, ook met de organisaties PAK, in samenwerking met PAK, Tiga Batangayer, die met name in deze tropisch gebied dat is de fundering zeg maar, van deze stichting. Ja, die zijn in gesprek gegaan met de afdelingsdirecteur. Ja, dit zijn stappen die je toch maar op zo'n zaterdagmiddag, want het is binnen 2 uur gedaan. Ja. In de wijk Moordrecht, Limburg. Ja, ik kom nog veel meer ook individuen. Ja, dat is echt te gek.
Oké. Wij praten zo verder.
Rolf blijft nog even aan de lijn, hè?
En we gaan naar muziek.
Ja, dit was een nummer door mij geschreven. Jangan Putus Harapanmu van de zanggroep Wagawa.
Heel mooi. Zing je nog steeds? Of heb je geen tijd meer daarvoor.
Maar dit is echt, ik denk alweer 10 jaar geleden dat we dit hebben uitgebracht. Ja.
Okay. Rolf, jij bent er ook nog, denk ik.
Zeker.
Ja, ik had net bedacht ik me nog, of tenminste wilde ik wel weten, die actie is nu geweest inderdaad. Hoe weten we dat de banken hier iets mee gaan doen? Waar gaan we dat aan merken?
Ja. Nou, ik denk dat we dat pas echt gaan merken op het moment dat de banken besluiten om zich terug te trekken uit die palmoliesector. Kijk, wat we tot nu toe hebben gezien is dat we hebben niet alleen deze banken aangeschreven, maar eigenlijk alle investeerders in Nederland die hun geld steken in die sector.
Yeah.
En we zien dat, dat ze één voor één toch wel tot inkeer komen. We hebben van het voorjaar gezien dat het ABP, dat is de grootste pensioenverzekeraar van Nederland, die heeft zich teruggetrokken uit een van de meest foute palmoliebedrijven nadat we heel veel druk hadden uitgeoefend op ABP. Onder andere een uitzending in Kassa was er toen ook. Dus dat was voor de zomer al. Na de zomer hebben we gezien dat Aegon, een van de grote verzekeraars, al hun geld uit de hele sector hebben teruggetrokken. En ja, ik heb goede hoop dat ook de banken zullen volgen op een gegeven moment. Maar ja, dan moeten we het wel nog even volhouden. Want het zijn wel de grootsten in Nederland qua geld in die sector. Dus we moeten het nog even volhouden met nog wat meer acties zoals deze.
Ja,
daar zullen we de komende maanden ook voor gaan.
En doen die bedrijven, dus de ABP en Aegon, die nu zich hebben teruggetrokken, doen ze dat echt puur op grond van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid? Of is het ook wel de druk vanuit de media? Of...
Ja, het is natuurlijk een beetje beide. Ze willen het graag duurzamer doen, maar... ze zijn er ook niet zo snel mee. En kijk, op het moment dat er natuurlijk heel veel over in de krant staat en dat er heel veel klanten gaan bellen, dan wordt het natuurlijk wel heel vervelend. Dat je daar nog steeds mee geassocieerd wordt.
Ja,
dus dan, dat helpt zeker. Ja. Dus daarom is het ook zo fijn dat, dat de Molukse gemeenschap ook meedoet, weet je wel, om het verhaal te laten horen.
Ja.
En ik denk het sterke van, om daar nog even op in te gaan, ik denk het sterke van de Molukse gemeenschap is natuurlijk dat je veel dingen uit eigen ervaring of vanuit je familie daar misschien of zo, dat je daar verhalen over hebt.
Ja.
Dus wat dat betreft heb ik ook nog een kleine oproep als het mag.
Ja.
Als je nou zit te luisteren en je denkt van goh, ik heb dit zelf meegemaakt of ik ken dus dit soort verhalen over die misstanden rond palmolie en wat dat doet met de gemeenschap, ken ik zelf van dichtbij. En ik wil dat wel delen om op die manier het verhaal te vertellen en ook te zorgen dat daar geen geld meer naartoe gaat, naar die foute bedrijven. Dan kun je ons dat ook laten weten. Zodat we kunnen kijken of we daarin kunnen samenwerken. En dan kun je simpelweg even naar de website van Milieudefensie gaan en daar een mailtje sturen aan ons. Mijn naam is Rolf Schipper, dus dat komt dan bij mij terecht. En dan kunnen we met elkaar in contact komen en kijken of we of dat soort verhalen kunnen inzetten, zeg maar, om die banken te overtuigen dat ze moeten stoppen met financieren van die foute sector.
Is een mooie oproep.
Ja, zeker.
Weten jullie trouwens, het is eigenlijk een vraag aan jullie allebei, hoe erg is het? Is het nog tegen te houden, de boskap? Is er dan nog iets te redden? Of is het, want ik hoorde vanmiddag of gisteren iemand zeggen van Kalimantan is niet meer te redden. Dat vond ik nog wel een uitspraak.
Ja.
Is de Molukken nog te redden?
Ja, de Molukken is nog te redden. Wat dat betreft met betrekking in vergelijking met Kalimantan en Borneo. Ja, daar breekt mijn hart ook echt van. En als dat ook op de Molukken gebeurt, dan hebben we niets meer om terug te komen. Dan is het paradijs is weg.
Ja, en Rolf, wat weten jullie ervan?
Het is 5:12.
Wat weten jullie ervan hoe het op de Molukken staat? Ja?
Ja, kijk, het verschilt per eiland inderdaad hoe hard dat gegaan is. Hè? Op Sumatra is echt het grootste deel van het regenwoud verdwenen. Op Kalimantan gaat het nu heel hard. Daar is ongeveer de helft verdwenen. Op Sulawesi is nog heel veel regenwoud. Hè? Dus je ziet, er zijn ook nog grote stukken die er natuurlijk nog wel staan. En ja, laten we dat dan alsjeblieft beschermen. Ja. En het goede nieuws wat dat betreft is wel, in Indonesië heeft de regering afgekondigd dat er in ieder geval de komende 3 jaar geen enkele nieuwe plantage meer mag worden aangelegd. Dus dat is hartstikke goed nieuws.
Wel een beetje laat, hè? Maar goed, ze doen
maar dat hebben ze wel aangekondigd. Maar dan nog is dat, zeg maar, bij de regering met de huidige gouverneur van Maluku. En er komen in 2009... 2019 komen er zeg maar herverkiezingen of nou ja, verkiezingen ja. voor een nieuwe gouverneur van Maluku. En ja, wat de protesten ook op de Molukken ook omgaat, is dat ja, we moeten het nu beschermen. Want het lijkt. En dan zeg ik maar met nadruk op lijkt. Het lijkt alsof de regering zeg maar nog een graantje wil pikken voordat die verkiezingen gebeurt. En vergunningen afgeeft zonder medeweten van de bevolking of de stammen, zeg maar, op die eilanden. En we weten met z'n allen hoe... Er kan corruptie bij komen kijken. Ja, en vandaar, dat zijn die misstanden. Ja. Waar schending van mensenrechten gewoon plaatsvinden. En illegale boskappingen plaatsvinden van ons regenwoud. Ja.
Rolf, jij zei ook nog wat?
Nou, dat is heel goed wat je zegt eigenlijk. En heel belangrijk voor de mensen op de Molukken om ook te weten... dat het dus niet meer mag, vergunningen afgeven. Er ligt een heel duidelijk besluit van de president van Indonesië, van Widodo. Er mogen geen vergunningen meer worden gegeven voor palmolieplantages. En ik weet ook wel dat het inderdaad dan soms toch nog wel eens gebeurt onderhands, links of rechts.
Ja.
Met wat geld erbij.
Ja.
Maar de president is heel erg duidelijk geweest met een decreet en heeft gezegd het kan echt niet meer. En hij gaat ook alle vergunningen die er liggen herzien, opnieuw bekijken van is dat inderdaad allemaal netjes volgens de regels gebeurd. Dus ze zit daar bovenop. Dus als je nou op de Molukken zit en je denkt van ik zie het hier toch nog weer gebeuren. Ja, je hebt echt wel... Je hebt echt wel macht in handen om dat aan te kaarten.
Ja.
Want je hebt de regering op je hand.
Ja, en dat nou, zeker. Nou, ja, bedankt voor deze informatie.
Las ik dus dat Frankrijk legt, en dat is helaas pas in 2030, de productie van palmolie aan banden. Dus het is vanuit de regering, Macron. Zou Nederland het bijvoorbeeld ook kunnen doen, Rolf? Wat denk je? Maar dan meer in Europees verband, hè?
Zeker. En dat is ook echt precies wat president Macron wil, hè, de Franse president.
Ja.
Die heeft gezegd, in Frankrijk gaan we alle producten waarvoor ontbost wordt, zoals palmolie en ook soja, dat willen we het land niet meer hebben over een paar jaar. En de belangrijkste reden om dat te zeggen is dat hij wil dat Europa meegaat. Dat heel Europa eigenlijk stopt met het importeren van die ontbossingsproducten. En dat is voor Nederland ook heel relevant, omdat de meeste palmolie die Europa binnenkomt, komt toch altijd binnen via de Rotterdamse haven. Dus dat is toch de palmoliehaven van Europa. Dus we zitten hier echt precies op de goede plek om er ook echt wat aan te doen.
Ja.
Dus dat zou zeker moeten gebeuren.
Dat geeft in ieder geval hoop voor de toekomst.
Ja,
absoluut. Zijn er nog meer acties vanuit Milieudefensie op dit gebied, Rolf?
Jazeker. We zijn dus onder andere die kaartenactie gestart, die noemde je al even.
Ja.
Inmiddels zijn er bijna 80.000 kaartjes gestuurd aan de drie banken. Dus daar kan je heel makkelijk aan meedoen via onze website. We gaan natuurlijk nog wel meer dingen doen de komende tijd, maar ik wil ook niet alles van tevoren verklappen.
Okay.
Dus wat je wel kan doen is, je kan een mailtje aan ons sturen als je actief betrokken wil worden. Hè, dus dan hoor je het ook eerder en je kan je ook op onze mailinglijst laten zetten. En dan hoor je het ook als we nieuwe handtekeningen, acties of andere dingen hebben waar we veel mensen aan vragen mee te doen.
Ja, nog een laatste vraag, Rolf. Ik weet niet, het heet van de naam natuurlijk, dat Greenpeace-schip wat tegengehouden is in Cadiz, in Spanje.
Ja.
Weet je daar iets van? Want het schip was op weg naar Indonesië?
Op weg naar Rotterdam.
Naar Rotterdam, ja.
Ja, het is een schip vanuit Indonesië inderdaad. Het vervoert palmolie. En de palmolie is van een bedrijf dat heet Wilmar. Dat is het grootste palmoliebedrijf ter wereld. Is ook heel groot in Indonesië. En dat is dus een van die bedrijven waar ook de Nederlandse banken heel veel geld in steken. En waarvan de Nederlandse banken zeggen van dat bedrijf dat gaat het ook steeds beter doen. En wij elke keer als het bedrijf de fout in gaat, spreken we ze erop aan. Maar net als Greenpeace zien wij ook dat bedrijf nog steeds de fout in gaat en nog steeds stukken ontbost en nog steeds mensen van een liant jagen. Dus we zien gewoon onvoldoende verbetering. En daarom dat wij zeggen van, ja, tegen de banken van trek je geld terug, ook uit dat palmoliebedrijf. En Greenpeace zegt hetzelfde van, ook tegen de financiers, maar ook tegen de voedingsproducenten, hè, zoals Unilever en
ja,
Kellogg's.
En daar komt het vandaan. Ja, ja.
Neem daar dan geen palmolie meer van af. Ja. Dus wat dat betreft zitten we heel erg op één lijn.
En hoe is de samenwerking met Greenpeace?
Ja, nou ja, dat zeg ik. We zitten heel erg op één lijn. Hè. Dus wij richten ons dan nu even vooral op de banken en zij vooral op de voedingsproducenten. Maar de boodschap is natuurlijk hetzelfde. Die grote palmoliebedrijven die moeten zich gewoon aan de regels houden en het regenwoud laten staan. En de mensen respecteren in Indonesië. En als dat niet gebeurt, dan moet je als Europees bedrijf, als bank of als voedingsbedrijf, moet je daar je handen van aftrekken.
Ja. Nou, wil je nog meer informatie, hè, over al jullie acties, dan gewoon op de website, hè, www.milieudefensie.nl. Nou, Rolf, in ieder geval heel hartelijk dank dat je je vrije zondag aan ons op hebt geofferd. En heel veel succes met alle acties.
Ja, heel veel succes, ja, Rolf.
Dag.
Oké. Okay.
Balas Bandung, masuk pesta Ambon, mari bangsa pela gandung. Sama-sama, mulai baku kele, paputra tabale, masena anggale, nona baju cele, jangan malu beta kele, ale manari, beta cakalele, balong pacaka didi, tore kato tore, badena angka pantung, lole mama lole. Sedona hati tuang, dengar sifat yang toto buang, mari rapat katong badendang, bikin nona hati sanang. Lole lole mama lole, katong duduk di kole kole, masuk pesta jangan ale pele, mari bagoyang bikin suet malele. Tusa itang laki-laki, ale mau-mau muka macam penyaki. Puasa muka nau-nau bikin hati sakit. Lempar jauh-jauh angka colo di parigi.
Pong salak pong saku, aku samping pohong bambu. Kata tabrak jang pasti usu bikin tingkah macam marsegu.
Lempar marsegu pakai batu, potong kas rubu, pohong bulu. Yang ale kira beta panaku, joos datang lah besbak tembamu.
Lole, lole mama lole. Katong baku marah, makatong semua orang saudara. Asar ikan di para-para, sobi panas macam bara.
Sio saudara, jangan ale marah, ini cuma par hura-hura.
Saudara jantung hati, kampung kandung kita ingat sampai mati. Ingat katong ku janji,
yang moyang suka si jam putar balik orang tua ku janji. Lain baku kele, minus aku, minus aku, minus aku, minus aku.
Lole van Bita Maluku. In de studio nog steeds Enselina Isaac. En aanleiding van de ontbossingen in de regenwouden in Maluku. Jij vertelde eigenlijk net al in het begin dat je dit eigenlijk op persoonlijke titel doet.
Ja.
En waarom?
Ja, waarom?
Waarom niet? Als we.
Inderdaad.
Ik hou niet zo van in afwachtende houding te zitten. En ik ben eigenlijk benaderd door Brian Hoekom van BAM. Dat staat als Bitte Alifuru Maluku Melanesia. Staat het bekend. En in principe. Wil ik niet specifiek aan een organisatie gebonden zijn. Omdat ik juist echt. Want dat weerhoudt moeilijkers vaak om zich aan te sluiten. Ik wil graag een movement krijgen. Ik wil gewoon. Ik spreek nu even als op persoonlijke titel. Dus ja. Vandaar dat ik gewoon ik. Maar ik doe dit ook samen dan met Brian. En met meerdere. En ook in samenwerking met wel de bestaande organisaties, zoals Diga Batangayer en PAK. En er zijn er nog veel meer organisaties die zich. En ook bezorgde individuen binnen de moeilijkste gemeenschap, die zich aansluiten. En ik wil gewoon kijken of we met name. De jongere generatie. En dan ben ik zelf. Ik praat niet zo eigenlijk in generatie. Ik hou niet van de generatiekloven. Maar gewoon jongere Molukkers. Om die juist te laten bewegen. Want het gaat om hun toekomst. De toekomst ook van mijn kind, als die naar Maluku gaat, nu kom je, dat is gewoon het thuisgevoel, maar straks is het het huilgevoel en dat is.
Dan is er geen thuis.
Dan is er geen thuis meer, want tropische regenwouden op Seram, daar zijn gewoon heel veel sago-palmen. En sago is onze identiteit, want daar maken we papira van. En als dat er niet meer is. Zo kunnen we met name doorspreken over biodiversiteit. Die
maar het is
ook,
natuurlijk ook dieper. Het is natuurlijk ons oergrond. Het is waar wij vandaan komen.
Ja,
dus dat is
Tiga Batang Ayer, dat staat op ons moederland. Dat daar de oorsprong is van ons volk. Het Alifuru Nation, het inheemse volk van Maluku. Ook op mijn eigen eiland Buru. Dat doet me ook pijn als ik daar zie de illegale ontbossingen. Met name voor goudwinning. Dat wordt langzamerhand, zoals Rolf ook zei, dat wordt wel door de regering van bovenaf. Maar die zit op het eiland Java. Die zit niet bij de uitvoerende houtkapbedrijven.
Ja, 10.000 kilometer verderop.
Precies. Dus dat maakt het ook van het gevoel als individu van nu moeten we in actie komen, want straks is het allemaal weg. En ook daar het volk gaat. Het staat nu op. Wanneer heeft u zelf maar een protest gezien op Maluku? Georganiseerd door Molukse jongeren, Molukse studenten. Ja. En die zijn zelfs tot het gouverneurkantoor gekomen. Ja, als zij al hun mening kunnen uiten, dat is een stap al in een goede richting. Maar laten we hun. Alleen, laten wij hier in Nederland kunnen we hebben vrijheid van meningsuiting. Kunnen we gewoon een handje helpen. Ja.
En hoe proberen de jongeren hier in Nederland te bewegen?
Brian en alle bezorgde Molukkers die tot nu toe naar de meetings zijn gekomen voor de Bel je bank actie. We willen allemaal wat doen. Maar de grote vraag is altijd hoe. Wij willen handvaten geven, middelen geven om aan te geven van sluit je bij ons aan. En samen kunnen we omong hati kahati. En dan echt puur vanuit het hart. En niet ergens aan gebonden of wat dan ook. Maar puur vanuit het hart. Gewoon praten over wat kunnen we echt. Hoe kunnen we ons inzetten. Gebruik maken van onze kwaliteiten, kennis en kunde. Om ons volk daar te helpen. Ja. Om dit tegen te gaan.
En lukt het? Sluiten veel jongeren zich aan? Of reageren jongeren? Hoe merk je dat het wel leeft onder jongeren? Hoe merk je dat?
Door omong hati kahati. Door echt de individu aan te spreken. En het ook aan te geven van. Je kan je aanmelden. Onder andere bij de Bel je bank actie. We hebben gezien dat toch echt in wijken. Dat dit geleefd heeft. En ook, ik zeg jongeren. Maar ook echt gewoon onder iedereen is welkom.
Ja, precies. Ja. En in welke wijken zijn die acties geweest? Weet je dat toevallig?
Oeh, ja, nee, dat weet ik echt niet uit mijn hoofd. Maar Limburg, en daar zijn natuurlijk een aantal wijken onder. Onder andere. Ja. Middelburg, Moordrecht, Capelle, Wormerveer.
Maar in feite moet Maar in feite moet je het wel grote trekken, vind ik. Niet alleen onder Molukkers, want het gaat ons milieu aan.
Klopt.
Die kap die veroorzaakt dus een grotere CO2-uitstoot. En ook in de brandsteken helemaal. Dus eigenlijk gaat het ons allemaal aan.
Ja, dat gaat
het is natuurlijk ons helemaal. Ja. Wat natuurlijk onze geboortegrond betreft. Maar het gaat ons allemaal aan. En ook, ik heb begrepen van boeren door die goud, hè, hebben ze gevonden. Dat ook de zee. En dat is dat.
We leven van de zee, wat het land ons geeft. En als dat allemaal weg wordt gevaagd, en ook op een niet maatschappelijk verantwoorde manier. Zonder enige regelgeving, er komen allerlei chemicaliën, die komt onze gronden binnen. En zo is er op boeren, dat gewoon echt last, dat er uit onderzoeksrapporten gewoon bestaat dat er kwik in de grond, in de zeeën komt, waardoor de vissen gaan dood. Maar ook, gewoon ons land. Ons land gaat dood. Mensen, we zijn bezig met ons. We kunnen niet in afwachtende houding zitten. En ik wil daarom ook vragen. Nou ja, ik ben via Facebook ook op mijn naam te vinden. Dus iedereen die of bij BAMPAK, Stichting Tiga Batangaya, sluit je aan, meld je aan. Ik heb ook een persoonlijke e-mailadres waar mensen mij kunnen bereiken. Dat is enseline.isaac@gmail.com. Ik herhaal enseline.isaac@gmail.com. Isaac met IZAAC. En dan kunnen ze zich gewoon melden. En dan we gaan gewoon ook focusgroepen willen we laten bewerkstelligen. Om gewoon inderdaad te focussen. Samen ook met Milieudefensie. Want we willen ook buiten onze cirkel. Dat is een wereldwijd probleem.
Ja, ja.
En het is een probleem in Brazilië. Het is een probleem ook. Ja, we hebben ook Milieudefensie van Indonesië. Als we die ook mee hebben. Ja, we moeten toch samenwerken. Ja.
Nou, genoeg te doen. En we gaan je gewoon volgen. Dus als je nog weer iets te melden hebt, ben wel welkom hier.
Ja, is goed.
En we gaan afsluiten met muziek.
Ja, dit muziek, dit nummer, dit, ik hoop dat dit een nummer is. Dit nummer heet Rite Mina Parasehe. Dat is Boerenees voor Maju Kamuka. En dat is geschreven door mijn neven uit Boeru, Rudy Salasiwa. Hij is er helaas niet meer onder ons. Maar dat was om iedereen van het eiland Boeru bij elkaar te brengen.
Ja.
Om tegen deze illegale ontbossing te werken en tegen de illegale goudwinning.
Nou, het is ook weer een positief verhaal. Oké, dankjewel.
Rite Mina Parasehe.
het nummer wat Enselina ook heeft meegenomen. We hebben nog één onderwerp en dat is de verhalenwedstrijd van Indisch zwijgen naar Indisch schrijven en van de stichting Nusantara Zorg. En als het goed is, is Jessica Antonio aan de telefoon. Goedenavond.
Goedenavond.
Dag Jessica. Goedenavond. De schrijfwedstrijd, die wordt, ik las jaarlijks georganiseerd. Voor de hoeveelste keer, wordt die dit jaar georganiseerd?
Het is nu de derde keer dat ze hem uitschrijven, zeg maar.
Oké, okay, en wat is ooit de aanleiding geweest om deze verhalenwedstrijd uit te schrijven?
Ik ben 3,5 jaar geleden komen werken bij Stichting Nusantara Zorg. En ik heb niet de luxe gehad om de verhalen van mijn eigen opa en oma te horen. Die waren al vrij jong gestorven. Maar ik was altijd heel benieuwd. En ik merkte ook dat de bewoners bij ons, hoe ouder ze worden ook, hoe meer de haast komt om toch nog hun verhaal te vertellen eigenlijk.
Ja.
Dus ik ben heel veel met ze in gesprek gegaan. En zelfs de kinderen, dus de tweede generatie, die hoorden die verhalen ook eigenlijk voor het eerst. Dus ik kwam eigenlijk op het idee om om de verhalen te documenteren, maar dan niet alleen van de bewoners, maar voor alle Indische Molukse mensen in Nederland die een verhaal wilden vertellen.
Ja.
Dat ze die in konden sturen. En we hebben ze ook gebundeld nu. We hebben nu twee boekjes.
En hoeveel verhalen staan daarin?
Het eerste jaar staan er een stuk of 30 staan erin. Het tweede jaar hebben we bijna 50 verhalen verzameld.
Okay.
En het wordt steeds meer. Het wordt steeds meer een begrip ook op het social media eigenlijk.
Ja. Van Indisch zwijgen naar Indisch schrijven heet de verhalenwedstrijd. Nou, Indisch zwijgen, ik denk dat wij allemaal wel begrijpen wat dat betekent. Maar wat is Indisch schrijven? Is dat, heeft dat ook nog een bepaalde betekenis?
Niet zozeer. Ik hecht zelf heel veel waarde aan het geschreven woord. Dus ook echt aan boeken. En in mijn netwerk zaten hele interessante mensen die boeken hadden geschreven. Zoals Reggie Baye, Marion Bloem. En ze vonden het ook allemaal een heel leuk idee om die verhalen nu eindelijk eens op te schrijven. Alles wat al die tijd verzwegen is. Om dat eens op schrift te hebben.
Yeah.
Iets nalaten, iets achterlaten voor de volgende generaties.
En zijn het ook wel eens verhalen waar eigenlijk echt nooit iemand van gehoord heeft, die op een gegeven moment toch op schrift komen?
Vorig jaar hadden we Edlai Wakabessi als winnaar. Gezondheid.
Dankjewel, sorry.
Dat was het verhaal over leven in de Molukse wijk. En daar stond eigenlijk ook in beschreven dat er ook heel veel dingen niet zo positief waren onder de Molukkers zelf, zeg maar.
Yeah.
Net zoals heel vaak ook bij de Indische, dat allemaal beschreven alsof het heel leuk en heel mooi is. Maar er leeft ook heel veel onrust binnen de community. En dat soort dingen worden niet opgeschreven. En Ed, die had het lef om het wel op te schrijven. En dat is eigenlijk heel erg goed ontvangen. Heel veel mensen herkennen zich erin.
Ja, is er een thema waarbinnen voor de verhalenwedstrijd? Of mogen mensen eigenlijk alles beschrijven wat ze willen?
Mensen mogen alles beschrijven wat ze willen. We hebben ook gedichten binnengekregen, versjes, rijmpjes. En dat gaat echt van mensen van de eerste generatie die een verhaal insturen tot de vierde generatie al.
Ja, en er is ook een jury. Waar gaat de jury op letten?
We hebben elkaar gisteren even gesproken weer. Dus we gaan niet letten op spelfouten of op de layout van een verhaal, maar echt om de inhoud.
Ja.
De inhoud van het verhaal en of het ook een beetje lekker leest wel, natuurlijk.
Ja. De verhalenwedstrijd, tot wanneer kunnen mensen hun verhaal opsturen of insturen?
Tot 31 december. We hebben expres even wat langer gemaakt.
Ja. En waar moeten ze hem naartoe sturen?
Als je kijkt naar onze Facebookpagina, Stichting Nusantara, dan staat daar een soort platform waar je je verhaal kan uploaden.
Ja. Yeah.
En eventueel, als jullie zou willen, een foto ook. Maar dat is optioneel.
Ja. Oké, okay. Hoeveel verhalen zijn er al binnen?
Nou, we zijn net een weekje bezig. We hebben er nu 3 binnen.
Oké.
Okay. Maar wel heel veel mensen die zeggen, we gaan nog schrijven. Dus we hopen op veel meer inzendingen.
Ja, dat lijkt mij wel. Als de tweede al 50 verhalen heeft opgeleverd, dan komen er vast meer. Nou, heel veel succes. En ook met het beoordelen van de verhalen straks. En wanneer, als het, wordt het dan weer volgend jaar in een boekvorm uitgebracht of in een bundel?
Dat is wel streven.
Dat is wel de bedoeling. Oké. Okay.
Ja, dat is wel de bedoeling.
Is goed. Nou, en wanneer is de uitslag bekend van de wedstrijd?
We hebben op 10 januari gezet. 31 december stoppen we de wedstrijd. Dan komt er een top 5. Je kan stemmen op de verhalen. Dan komt er een top 5 naar voren. En 7 januari gaan we die met de jury gaan we samenkomen en gaan we die beoordelen.
Oké. Okay. Nou, hartelijk dank dat je even in de uitzending wilde komen. En nogmaals heel veel succes met de verhalenwedstrijd.
Oké, hartelijk dank. Bedankt dat ik in de uitzending mocht zijn.
Oké.
Ja, en het is weer tijd voor tips. Een Pesta Maluku op zaterdag 24 november in het Cultuurhuis in Breukelen. En het is eigenlijk een inzamelingsactie ten behoeve van het Molukse monument Stichtse Vecht van de eerste generatie Molukkers.
Zondag 25 november in Den Haag, gepeperd verleden. En dat gaat over wat verstaan we nu precies onder decolonialisatie. En het is met Kester Frederiks, Jos Wibisono, Richie Scheldwacht, Lara Nürnberg, Remco Raben en Stephanie Welvaart. En moderator is Wim Manuhutu.
En op 22 november Talks in K, de verzwegen koloniën. Een lezing op donderdag 22 november van 8 tot 10 uur op het Timorplein 62 in Amsterdam. Ja, de bekende kolonies zijn natuurlijk Indonesië, Suriname en Nederlandse Antillen. Maar Nederlanders waren ook in Ghana, tot Zuid-Afrika, tot Sri Lanka en West-Papua. En daar zijn lezingen over. Sprekers zijn Karwan Fata Black, Remco Raven, Ralf Alp en Jesse Veldhuizen.
We zijn er eigenlijk al helemaal doorheen.
Ja,
dat is zonde, want ik zie hier op 7 december de opening van de Brixted Build a Home. Kunstenaars over vluchten, kolonialisatie en geschiedenis. In het Migratiemuseum in Den Haag. Die wou ik toch even noemen. Maar we zijn er inderdaad helemaal doorheen. Dank aan Enselina Isaak, Rolf Schipper en Jessica Antonio.
Voor jullie bijdrage.
Ja, en deze uitzending werd gemaakt door Tony Miles, Jacqueline Forst, Henry Kainama en Majita Hoekom. Nou. Volgende week zit Boenkoes hier.
En
wij zijn 16 december, onze kerstuitzending.
Oké.
Ik zeg amato.